U zult begrijpen, ook voor ons als stichting Is aan de Bijbel zijn het roerige tijden. Ik moet wel zeggen, het kriebelt bij mij en mijn collega's eigenlijk onze handen jeuken dat we er niet op uit kunnen gaan om Jezus juist in deze tijd het Joodse volk te bereiken met Gods woord. Met het woord wat hij door hen zelf heeft laten opschrijven. Maar gelukkig zien we tegelijkertijd dat God doorgaat, ook in deze tijd op vele manieren. Het werk gaat online door. En juist ook in deze tijd, wat voor velen een tijd van quarantaine is en thuiszitten, ook in Israël horen we dat het ook juist een gelegenheid is voor mensen waarvan ze denken, hé, ik zit toch thuis, laat ik nu dat boek eens gaan openen wat ik heb gekregen en gaan lezen. Dat God juist ook in deze tijd tot mensen kan spreken. Maar hij gebruikt het ook op een andere manier. Afgelopen vrijdag was het bij ons op kantoor een beetje feest. Velen van u kennen inmiddels dit boekje, de Hebreeënbrief in het Hebreeuws en Jiddisch, die we speciaal zo hebben uitgegeven omdat het voor veel ultra-orthodoxe Joden een te grote stap is om op straat een Nieuw Testament aan te nemen, omdat er zoveel negatieve associaties voor hen aankleven, maar ook de sociale controle, dat ze deze snel kunnen wegstoppen. Maar begrijp dat wij ze het liefst natuurlijk het hele woord geven, niet alleen de Hebreeënbrief, maar het hele woord. Dus we willen ze daar eigenlijk een vervolgstap in aanbieden. En vandaar dat we al een tijd bezig zijn om de hele Bijbel in het Hebreeuws en Jiddisch op een website te kunnen krijgen. We zijn bezig, er is iemand die uit de ultra-orthodoxe achtergrond komt en het Jiddisch spreekt, die is bezig de hele Jiddische vertaling van het Nieuwe Testament te updaten naar het Jiddisch zoals dat vandaag gesproken wordt, de ultra-orthodoxe, want die vertaling is heel oud. En we zijn eigenlijk al een hele tijd bezig om die website live te krijgen. En we hebben inmiddels het Matthäus-evangelie af, dus de eerste versie van de website zou live kunnen, maar er waren een aantal praktische beperkingen waardoor we van iemand anders afhankelijk waren. En er zijn heel wat mailtjes en tijd overheen gegaan. En we zagen dat ook juist als een geestelijke strijd. We hebben daar veel voor gebeden. En afgelopen donderdagavond kwam het uiteindelijk het verlossende mailtje. En vrijdag is de eerste versie van de website live gegaan, waar we heel dankbaar voor zijn dat juist Joodse zoekers in deze tijd, in deze moeilijke tijd, als ze op zoek gaan, Gods woord ook online kunnen vinden. En we mensen ook, als we weer de straat op gaan, vanaf hier een hele makkelijke stap kunnen bieden om de hele Bijbel te gaan lezen. Dus daar zijn we heel dankbaar voor. Ik wil met u vanochtend gaan spreken over David en Goliath. En ik heb een boekje meegenomen. Ik ga er niet uit lezen voor degenen die het niet kunnen zien. Dit is een deeltje van een kinderbijbel over David en Goliath. Voor mij een heel bijzonder boekje, want voorin zit een briefje dat het een kerstgeschenk is. In 1990, toen ik 7 was, voor David van Wijk, uitgereikt door de zondagsschool in de gemeente waarin ik ben opgegroeid. En u snapt, ik heet zelf David, dat het voor een 7-jarig jongetje een heel bijzonder geschenk is om een boek te krijgen met zijn eigen naam erop, over David en Goliath. En sowieso spreekt de geschiedenis van David en Goliath natuurlijk tot de verbeelding voor kinderen. Maar voor mij was dit een heel bijzonder kerstgeschenk. En laat het ook een bemoediging zijn voor degene die kinderwerk doen en voor wie het nog wel eens moeilijk is om weer voor een zondagochtend het voor te bereiden. Maar ik mag 30 jaar later nu zelf over David en Goliath gaan spreken. En dat zijn de vruchten ook van het kinderwerk. En David en Goliath is ook haast een geschiedenis die voor ons zo bekend geworden is dat het een uitdrukking is geworden. De kleine David tegenover de grote Goliath. Een geschiedenis die voor kinderen tot de verbeelding spreekt. En ik ben heel dankbaar dat er boekjes zijn als dit, dat er kinderwerkers zijn die geschiedenissen op zo'n manier bij kinderen bekend maken. Maar er zit wel een keerzijde aan, want het is heel goed dat we het op die manier bekend maken. Maar het gaat mis dat wanneer we als volwassen gelovigen doorgroeien, dat we de geschiedenissen blijven zien op het niveau waar zoals we ze als kind hebben meegekregen, dat het alleen nog maar die uitdrukking is van de kleine David tegenover de grote Goliath. Dus we moeten het vooral zo blijven brengen aan kinderen. En tegelijkertijd, als volwassen gelovigen, moeten we blijven doorgraven, doorstuderen op die geschiedenissen die voor ons misschien zo bekend zijn geworden, dat we de details en de diepere boodschap erachter misschien niet meer zien. En daarom wil ik die vanochtend met u gaan behandelen. Misschien wilt u met mij opslaan 1 Samuel. 1 Samuel 17. En daar staat een geschiedenis die voor ons zo bekend is geworden. En wat ik met u wil van doen vanochtend is die betekenis en die boodschap, die laten we staan zoals we die op het niveau van kinderen brengen. Want dat is Gods waarheid in een pure vorm. Maar vanochtend is met u een stap dieper maken en kijken wat er nou werkelijk gebeurt in deze geschiedenis van David en Goliath. En ik wil met u gaan lezen vanaf 1 Samuel 17, vanaf het eerste vers. Hier en daar zal ik een sprong maken in de geschiedenis, omdat het een vrij lang stuk is. Maar dan maken we een sprong omwille van de tijd. Dat zal ik aangeven. 1 Samuel 17, vanaf vers 1. Daar lezen we: de Filistijnen verzamelden hun legers ten strijde en verzamelden zich in Socho, dat Juda toe behoort. Ze sloegen hun kamp op tussen Socho en Azeka in Ephes-Damim. Maar Saul en de mannen van Israël verzamelden zich en sloegen hun kamp op in het Eikendal. Vervolgens stelden zij zich tegenover de Filistijnen op voor de strijd. De Filistijnen stonden op een berg aan de overzijde en de Israëlieten stonden op een berg aan deze zijde en de vallei lag tussen hen in. Toen kwam er een kampvechter tevoorschijn uit het leger van de Filistijnen. Zijn naam was Goliath uit Gat. Zijn lengte was 6 el en een span. Hij had een bronzen helm op zijn hoofd, een geschubd harnas aan. Het gewicht van het harnas was 5000 sikkel brons. Hij droeg een bronzen scheenplaat boven zijn voeten en een bronzen werpspies op zijn schouders. De schacht van zijn speer was als een weversboom en de punt van zijn speer was van 600 sikkel ijzer en de schilddrager ging voor hem uit. Hij stond daar en riep de gelederen van Israël toe. Hij zei tegen hen: waarom zou u uittrekken om u op te stellen voor de strijd? Ben ik niet een Filistijn en bent u geen dienaar van Saul? Kiest u een man uit die naar mij toe komt. Als hij met mij vecht en mij kan verslaan, zullen wij u tot slaven zijn. Maar als ik hem overwin en hem versla, zult u ons tot slaven zijn en ons dienen. Verder zei de Filistijn: heden hoon ik de gelederen van Israël, geef mij een man om samen te vechten. Toen Saul en heel Israël deze woorden van de Filistijn hoorden, waren zij ontsteld en werden zeer bevreesd. Dan gaan we even een sprong maken omwille van de tijd. David wordt door zijn vader naar zijn broers gestuurd die in het leger van Saul dienen om hen te eten te brengen. En hij hoort daar wat Goliath zegt en gaat rondvragen. En dan lezen we in vers 26. Toen zei David tegen de mannen die bij hem stonden: wat zal men de man doen die deze Filistijn verslaat en de smaad van Israël afwendt? Want wie is deze onbesneden Filistijn wel, dat hij de gelederen van de levende God durft te honen? Verder naar vers 31. Toen de woorden die David gesproken had gehoord werden en in de tegenwoordigheid van Saul werden verteld, liet deze hem halen. David zei tegen Saul: laat geen mens vanwege hem de moed laten zinken. Uw dienaar zal gaan en met deze Filistijn vechten. Maar Saul zei tegen David: je bent niet in staat naar deze Filistijn te gaan om met hem te vechten, want jij bent een jongen en hij is een strijdbare man van zijn jeugd af. Toen zei David tegen Saul: uw dienaar weidde de schapen van zijn vader en kwam er een leeuw of een beer die een schaap van de kudde wegnam, dan ging ik hem achterna, sloeg hem neer en redde het uit zijn bek. En als hij mij dan aanviel, greep ik hem bij zijn baard, sloeg hem neer en doodde hem. Uw dienaar heeft zowel leeuw als beer verslagen. Zo zal deze onbesneden Filistijn zijn als een van hen, omdat hij de gelederen van de levende God gehoond heeft. Verder zei David: de Heere die mij uit de klauwen van de leeuw gered heeft en uit de klauwen van de beer, die zal mij redden uit de hand van deze Filistijn. Toen zei Saul tegen David: ga heen, de Heere zij met je. Vervolgens kleedde Saul David met zijn eigen kleren, zette een bronzen helm op zijn hoofd en deed hem een harnas aan. David gordde zijn zwaard aan over zijn kleren en wilde gaan, maar hij was ongeoefend. Toen zei David tegen Saul, ik kan hierin niet lopen, want ik ben ongeoefend. En David deed ze weer uit. Hij nam zijn staf in zijn hand, koos voor zich 5 gladde stenen uit de beek en legde ze in de herderstas die hij had, te weten in de zak, en zijn slinger was in zijn hand. Zo naderde hij tot de Filistijn. De Filistijn kwam gaandeweg dichter bij David en de man die zijn schild droeg liep voor hem uit. Toen de Filistijn opkeek en David zag, verachtte hij hem, want hij was nog maar een jongen, rossig en knap van uiterlijk. En de Filistijn zei tegen David, ben ik een hond dat je met stokken naar mij toe komt? En de Filistijn vervloekte David bij zijn goden. Daarna zei de Filistijn tegen David, kom naar me toe, dan zal ik je vlees aan de vogels in de lucht geven en aan de dieren op het veld. Maar David zei tegen de Filistijn, u komt naar me toe met een zwaard, met een speer en met een werpspies. Maar ik kom naar u toe in de naam van de Heere van de legermachten, de God van de gelederen van Israël die u gehoond hebt. Op deze dag zal de Heere u in mijn hand overleveren. Ik zal u verslaan en uw hoofd van u wegnemen. Ik zal deze dag de dode lichamen van het leger van de Filistijnen aan de vogels in de lucht geven en aan de dieren van de aarde. En heel de aarde zal weten dat Israël een God heeft. En deze hele gemeente zal weten dat de Heere niet door zwaard of door speer verlost, want de strijd is van de Heere. Hij zal u in onze hand geven. En het gebeurde, toen de Filistijn opstond en naar voren kwam, David tegemoet, dat David snel naar de gevechtslinie liep, de Filistijn tegemoet. Vervolgens stak David zijn hand in zijn tas, in de tas nam daar een steen uit, slingerde die weg en raakte de Filistijn daarmee tegen zijn hoofd, zodat de steen in zijn hoofd drong en hij met zijn gezicht ter aarde viel. Zo overwon David de Filistijn met een slinger en met een steen. Hij versloeg de Filistijn en doodde hem. Maar een zwaard had David niet in zijn hand. Daarom snelde David naar voren en ging bij de Filistijn staan. Hij nam diens zwaard, trok het uit zijn schede en doodde hem. En hij hakte zijn hoofd ermee af. En dan nog ter afsluiting, vers 57... Toen David terugkeerde van het verslaan van de Filistijn, nam Abner hem mee en bracht hem bij Saul. En het hoofd van de Filistijn was in zijn hand. En Saul zei tegen hem, van wie ben jij een zoon, jongeman? En David zei, ik ben een zoon van uw dienaar Isaï, de Bethlehemiet. Nou, ik zei het al, ik wil met u gaan kijken wat er nou werkelijk gebeurt in deze geschiedenis. En daarvoor wil ik vanochtend met u de 4 hoofdrolspelers van deze geschiedenis afgaan. Eerst gaan we kijken wie Goliath was en wat met hem gebeurt. Kijken we wie Saul was, wie David was. En tenslotte gaan we naar de 4e hoofdrolspeler van deze geschiedenis kijken. En we zullen straks gaan zien wie dat is. Allereerst gaan we kijken naar Goliath. Want wie was deze Goliath nou? Uit de geschiedenis zelf die we net gelezen hebben, leren we vooral hoe Goliath er fysiek uitzag. Hij was zo'n 3 meter lang omgerekend en droeg een enorme bepantsering. En aan die beschrijving alleen al kunnen we zien dat Goliath geen gewone man was. Verder leren we dat hij uit de stad Gat kwam. En zoals we straks zullen zien, ook al geen gewone plaats waar hij vandaan kwam. Maar de Bijbel vertelt ons nog wat meer als we op andere plekken in Gods woord gaan zoeken. En ik ga u meenemen langs een aantal Bijbelteksten om te zien wie Goliath nou werkelijk was. Als we zouden verder gaan lezen in het boek Samuel en Kronieken, dan wordt David op een gegeven moment koning en zijn mannen verslaan nog een aantal reuzen. En die reuzen worden daar Refaïten genoemd. En 2 van die reuzen komen ook uit de stad Gat. Er worden de 4 genoemd. Isbi Benop, de reus Saf, de reus Bet Halachmi, notabene de broer van Goliath, staat erbij. Die wordt later ook nog verslagen. En er wordt gesproken over een man van wie de naam niet genoemd had, maar die had 6 vingers per hand en 6 tenen per voet, ook een reus. Nu, Goliath was dus ook een Refaïet. Zijn broer was er tenslotte ook een. En ook in Deuteronomium lezen we over een Refaïet, Och, de koning van Bazan. En zijn bed is ongeveer 4 bij 2 meter. Ook opnieuw een Refaïet die een reus is. Dus de Refaïeten blijken, als we Gods woord zo doorgaan, een volk van reuzen te zijn. En dat staat ook in Deuteronomium. Deuteronomium 2, vers 10. Wie het nou wil lezen. Daar staat over het land. De Emieten woonden er vroeger in. Een groot en talrijk volk. Even lang als de Enakieten. Zij werden ook tot de Refaïten gerekend. Evenals de Enakieten. Maar de Moabieten noemden hen Emieten. Dus deze tekst leert allereerst dat de Refaïten, waarvan Goliath er een was, reuzen waren. Maar die leert ook dat er nog meer reuzenvolken waren. De Emieten, de Enakieten. En iets verderop in deze verse gaat het ook nog over de Zamzumieten. Nu, Enakieten blijkt een soort verzamelnaam voor die volken van reuzen. Want die Enakieten die komen ook bij de 12 verspieders tegen als die het land in worden gestuurd. Als die 12 verspieders terugkomen bij Mozes na de verkenning van het land, dan zeggen ze in Numeri 13, vers 33, wij hebben er ook reuzen gezien, nakomelingen van Enak, afkomstig van de reuzen. Wij waren in onze eigen ogen als sprinkhanen en zo waren wij ook in hun ogen. Dat waren de oorspronkelijke inwoners van het land Kanaan. Enakieten, en daaronder zitten eigenlijk al die volken die we net hebben genoemd. Volken van reuzen. Nou, Goliath was dus een nakomeling van die oorspronkelijke inwoners van het land Kanaan. En wat heel opvallend is, is dat er in deze tekst die uitspraak van de verspieders, dat er nog een andere naam voor die reuzen wordt gebruikt. Voor het woord wat daar staat voor reuzen in Numeri 13 is namelijk Nephilim. En u zegt dat woord misschien u niet misschien wat, meteen wat. Maar die Nephilim, die komen we ook vlak voor de zondvloed tegen. Ik ga eigenlijk nog een stapje verder terug in de geschiedenis. Misschien wilt u met me opzoeken Genesis 6. Daar lezen we ook over de Nephilim. Ik neem u eigenlijk een klein stukje mee in de geschiedenis van de Bijbel om te laten zien wie Goliath nou eigenlijk is. Genesis 6 vanaf vers 1. Daar lezen we. En het gebeurde toen de mensen zich op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen en er dochters bij hen geboren werden, dat Gods zonen, de dochters van de mensen, zagen dat zij mooi waren. En zij namen zich vrouwen uit alle die ze uitgekozen hadden. Toen zei de Heere, mijn geest zal niet voor eeuwig met de mensen twisten, omdat ook hij vlees is. Maar zijn dagen zullen 120 jaar zijn. In die dagen en ook daarna waren er reuzen, Nephilim staat ook hier, op de aarde. Toen Gods zonen bij de dochters van de mensen waren gekomen en die kinderen voor hen baarden. Dit zijn de geweldenaars van oude tijden af, mannen van naam. Het is zomaar een klein stukje tekst wat hier vlak voor de zondvloed beschreven staat. Maar wat gebeurt hier? Gods zonen, engelen, of beter gezegd gevallen engelen in dit geval, hebben gemeenschap met dochters van mensen. En de kinderen die daaruit voortkomen zijn Nephilim, reuzen. Het woord Nephilim betekent dan ook letterlijk gevallenen. En voor God was dit een van de aanleidingen voor de zondvloed. Niet voor niets dat we dat zo vlak ervoor lezen. Het is eigenlijk een poging van Gods tegenstander om de scheppingsorde volledig te verstoren. Twee soorten die niet samen horen te gaan, engelen en mensen, gaan toch samen. Het gaat tegen Gods scheppingsorde in. Maar wat opvalt is dat we niet alleen lezen dat ze hier voor de zondvloed waren. Er staat ertussen en ook daarna. Dus dat betekent dat er ook na de zondvloed nog reuzen waren. Dat het wellicht zelfs nog een keer is gebeurd wat hier staat. Dus wie is Goliath? De nakomeling van wat ik zou zeggen een demonisch geslacht. Waar gevallen engelen met mensen samen zijn gegaan. Een nakomeling daarvan. Goliath is eigenlijk een nakomeling van het resultaat van een opstand tegen God zelf. Dus de strijd die zich hier afspeelt tussen David en Goliath is een veel grotere strijd dan een strijd tussen een jonge man en een reus. Of tussen de strijd tussen Israël en de Filistijnen. Ik geloof dat het hier ten diepste om een geestelijke strijd gaat. We gaan daar straks nog meer over zien. Maar dat is een belangrijke conclusie. Goliath is de nakomeling van een demonisch geslacht en de strijd die tegen hem gevoerd wordt is een geestelijke strijd. Ik wil met u naar de volgende hoofdrol spelen van deze geschiedenis, namelijk Saul. Nou, wie is Saul? Ik denk dat we het antwoord op die vraag wel grotendeels weten. Saul is op dit moment de koning van Israël. Hij was de koning zoals Israël die zelf graag zag. De koning die het volk wilde hebben. Eerder in het boek Samuel lezen we dat hij de knapste onder de Israëlieten was. En dat hij langer was dan de rest van het volk. Lezen we in de geschiedenis over zijn zalving en zijn kroning. Over Saul wordt heel vaak negatief gesproken. Maar wat misschien goed is om mee te beginnen is dat Saul hier wel de koning van Israël is. En dat hij wel de strijd aangaat met de Filistijnen. Hij beschermt Israël, het volk waar hij verantwoordelijkheid over heeft. En toch is dezezelfde Saul die zijn volk gaat beschermen. Hij, Israëls langste man, is bang als er een reus voor de deur staat. En vanuit zijn angst, een hele begrijpelijke angst die wij denk ik allemaal zouden ervaren als er zo'n Goliath voor ons zou staan. Maar vanuit zijn angst komt Saul met menselijke oplossingen om die strijd aan te gaan. Hij biedt zijn mannen geld aan. Hij biedt zelfs zijn eigen dochter aan om mee te trouwen als ze met Goliath gaan vechten. En als David dan komt, dan biedt Saul hem zijn eigen wapens aan, zijn eigen wapenrusting. Overigens frappant dat hij een jonge man waarvan hij vermoedt dat hij de strijd zal verliezen, wat hij eigenlijk letterlijk zegt, toch diezelfde strijd laat aangaan. En we zien nergens in de geschiedenis dat Saul dat geestelijk aspect van deze strijd ziet. En dat is niet de eerste keer in Sauls leven. Saul had eerder ook de koning van Amalek gespaard en van de buit genomen direct tegen Gods opdracht in. En dat kost hem uiteindelijk zijn koningschap. Dus Saul is wel degelijk de verantwoordelijke hier die Israël moest beschermen. Maar vanuit die verantwoordelijkheid en vanuit die angst ziet hij de geestelijke strijd niet en komt hij met menselijke oplossingen aan. En dat is waar het bij Saul misgaat. En dan komen we bij, nou misschien wel de hoofdpersoon in deze geschiedenis, David zelf. Saul was weliswaar koning op dit moment, maar David is hier de rechtmatige koning. Al heeft niemand dat nog in de gaten, niemand ziet dat nog. Voor hen is David toch de jonge man die eraan komt om zijn broers te eten te brengen. Maar David was op dit moment al gezalfd door Samuel. Dat was in het verborgen gebeurd, in de kleine familiekring. Maar David was de koning die door God was uitgekozen. Niet de koning zoals het volk die graag zag. Saul was met een kruik gezalfd, breekbaar een kruik. En David was met een hoorn gezalfd, het beeld van kracht. En bij zijn zalving zegt de Heere tegen Samuel, in 1 Samuel 16, kunt u dat opzoeken, daar zegt hij, de Heere, de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. God had Davids hart gezien, een hart dat naar hem uitging. En daarom was David de man naar Gods hart. Dat is waar God naar keek, dat zijn hart naar hem uitging. Dus om alles op een rijtje te zetten, Israël is hier verwikkeld in een strijd met de geestelijke achtergrond. En de koning van Israël op dat moment, die ziet die geestelijke strijd niet. Maar dan komt de rechtmatige koning van Israël op het toneel. En die ziet die strijd duidelijk wel. David heeft het niet over een Filistijn die met de legers van Israël spot. Maar hij heeft het over de Filistijn die de gelederen van de levende God hoont. David betrekt God vanaf zijn eerste woorden in het verhaal. De levende God staat in de Bijbel altijd tegenover de afgoden die levenloos zijn. Tegen Saul zegt David dat de Heere hem zal redden. Maar de climax van zijn geestelijke, van het geestelijke aspect wat hij ziet van deze strijd, is de woorden die hij richting Goliath zelf richt. Hij komt in de naam van de Heere. En hij zegt dat hij Goliath zal verslaan, zodat heel de aarde zal weten dat Israël een God heeft. Weet u wat ik me afvroeg toen ik dit las, zo die bekende woorden van David? Waar haalt David eigenlijk de autoriteit vandaan om zulke grote woorden te zeggen? Hij kwam tenslotte alleen zijn broers te eten brengen, maar hij zegt hier dat hij komt in de naam van de Heere. We lezen nergens dat God hem hiertoe gezonden had. Nee, het was zijn vader die hem gestuurd had om te eten te brengen. David was helemaal niet gekomen om een reus te verslaan. En toch is er bij David geen twijfel te bespeuren. Hoe kan David dit met zulke grote zekerheid zeggen tegen Goliath? En ik denk dat het antwoord op die vraag tweeledig is. Het eerste antwoord is wat we lezen bij Davids zalving. Er staat dat de geest van de Heere vanaf die dag vaardig was over David. David werd door de geest geleid in zijn leven. Niet voor niets noemt Petrus David later ook een profeet. David werd geïnspireerd en geleid door de Heilige Geest. Maar de tweede antwoord op die vraag is iets uitgebreider. David handelde namelijk volgens de opdracht die oorspronkelijk aan Israël gegeven was. En ik zal dat zo wat toelichten. Maar als rechtmatige koning vervulde hij een van de taken die aan zijn volk gegeven waren. En ik zal uitleggen wat ik daarmee bedoel. En dan moeten we opnieuw een stukje terug in de geschiedenis van Israël. Op verschillende plekken krijgt Israël het bevel van Mozes de Enakieten en de andere volken uit te roeien vanwege hun goddeloosheid. Wie dat wil opzoeken, kan bijvoorbeeld Deuteronomium 9 opzoeken. Dus Israël was geroepen, onder andere, om de Enakieten uit te roeien vanwege hun goddeloosheid. De naam Israël betekent dan ook strijder Gods. En dat slaat in eerste instantie natuurlijk op Jacobs worsteling bij de rivier de Jabok, waar hij met God strijdt. Maar ik geloof dat we het ook mogen toepassen op dat Israël als volk Gods strijd moest gaan voeren. Zij waren zijn instrument in deze strijd. En onder leiding van Jozua, als het volk het beloofde land intrekt, dan gebeurt dat uitroeien van die volken ook grotendeels. Maar als Jozua's werk aan het eind van zijn leven wordt opgesomd, dan staat er een klein zinnetje tussen. Jozua 11, vers 22, daar staat: er bleef niemand van de Enakieten over in het land van de Israëlieten, alleen in Gaza, Gad en Asdod zijn er overgebleven. De opdracht die God aan Israël had gegeven was dus niet ten volle uitgevoerd door het volk onder leiding van Jozua. Er waren nog reuzen over. Waar? Onder andere in Gad, waar Goliath vandaan kwam, hadden we gezien. Ziet u dat David hier eigenlijk als vertegenwoordiger van Israël, als de rechtmatige koning, de opdracht die aan Israël is gegeven hier af gaat maken? En ik geloof dat dat ook een van de dingen is waar hij zijn autoriteit vandaan haalt. En dat ook de reden is waarom Davids mannen later alsnog die opdracht ook verder uitvoeren, om ook die laatste reuzen te verslaan, die vier reuzen die ik eerder opsomde. Nu, men heeft er nog wel eens moeite mee dat Israël andere volken moest uitroeien. En dan vraagt men, heeft God opdracht gegeven tot genocide? Maar we hebben hier gezien dat het niet gaat om gewone volken, maar om reuzen. En wanneer de kleine David de grote Goliath verslaat, dan vinden we dat een heldenverhaal. Maar wanneer het kleine volkje Israël reuzen van volken verslaat, dan hebben mensen er vaak moeite mee. Maar als we moeite hebben met Gods strijd tegen deze volken, dan moeten we ons heel goed beseffen waarom God een strijd heeft tegen die volken. En ik zal u nagaan waarom God een strijd met hen had. Het eerste punt is wie ze waren, die volken. Nou, dat hebben we gezien. Ze waren het resultaat van een opstand tegen Gods scheppingsorde. Het nageslacht van twee soorten die niet samen hoorden te gaan. Het tweede punt is wat deze volken deden. En misschien wilt u met mij opslaan Deuteronomium 18. Daar staat namelijk precies beschreven wat deze volken voor dingen deden die daar woonden. Deuteronomium 18, vers 9. Daar staat, wanneer u in het land komt dat de Heere uw God u geeft, mag u niet leren handelen overeenkomstig de gruweldaden van die volken. Onder u mag niemand gevonden worden, en daar komt eigenlijk opsomming van wat die volken dan voor gruwelen doen. Onder u mag niemand gevonden worden die zijn zoon of zijn dochter door het vuur laat gaan, die waarzeggerij pleegt, die wolken duidt of aan wichelarij doet, die een tovenaar is, die bezweringen doet, die een dode bezweerder of een waarzegger raadpleegt, of die bij de doden onderzoek doet. Deze volken die daar woonden, die werden gekenmerkt door het occulte, door waarzeggerij, door tovenarij. De kinderoffers waarover we later lezen in de Bijbel, die komen bij deze volken vandaan. Kunt u zich voorstellen dat God daar een afschuw van heeft? Dat die kostbare, jonge, kwetsbare levens van kinderen die God aan de ouders heeft toevertrouwd, dat die geofferd worden aan de afgoden, aan hen die geen goden zijn? En alsof dat al niet erg genoeg is, dan zou de rest van de wereld ook nog hun gewoontes gaan overnemen. Dat is waar God voor waarschuwt, van neem niet de gewoontes van die volken over waar God zo'n afschuw van heeft. Maar dat is wel precies wat er gebeurt. Israëls slechtste koning in de geschiedenis, koning Agab, haalde zijn inspiratie bij deze volken vandaan, kunnen we lezen in 1 Koningen 21. En kunt u zich dan voorstellen dat God deze gruwelen een halt wil toeroepen? Dus ik zei het al, het eerste punt is wie ze waren, die volken. Het tweede punt is wat ze deden, hebben we net gezien. Maar er is nog een punt waarom deze volken gestopt moesten worden. Het derde punt is waar ze woonden. Wanneer Abraham het beloofde land binnenkomt, dan staat daar zo'n heel eenvoudig zinnetje in Genesis 12. De Kanaanieten woonden toen in dat land. Dat lijkt een eenvoudige aanduiding, maar het is logisch dat de Kanaanieten in Kanaan woonden. Ja, maar ik geloof dat deze aanduiding dieper gaat. Hier staat dat deze volken dus woonden op de plek die aan Abraham beloofd was. Deze volken woonden in het land wat wij vandaag kennen als Israël. Deze volken woonden op de plek waar de Messias geboren moest worden. Deze volken woonden op de plek waar de Messias moest terugkomen. De plek waar de Messias zijn koninkrijk van vrede en gerechtigheid voor de wereld zou moeten oprichten. Zou het toevallig zijn dat een demonisch volk als dit nou juist woonde op de plek waar God zijn reddingsplan voor de wereld wilde gaan uitvoeren? Zo zijn er minstens drie redenen waarom God moest ingrijpen. En zelfs ondanks dat, ondanks al die gruwelijkheden, heeft God ook nog aan deze volken genade betoond voordat hij ingreep. God had Abraham het land beloofd, maar God zegt dan tegen Abraham in Genesis 15, dat pas de vierde generatie erin zal wonen. Abrahams nageslacht moest 400 jaar wachten voordat ze dat land in konden gaan. Abrahams nageslacht moest zelfs in slavernij gaan voordat ze dat land in konden gaan, omdat ze moesten wachten op wat God had gezegd. Waarom liet God hen zo lang wachten? Genesis 15, vers 16. Omdat de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten, een ander woord ook voor de reuzen, nog niet vol is. God had gewacht. God was geduldig en genadig geweest tot de maat van de ongerechtigheid vol was. En hij moest ingrijpen. En in zijn genade liet hij zelfs zijn eigen volk in slavernij gaan. Omdat hij wachtte en geduldig was en genadig. En als God dan ingrijpt, na die zoveel jaar, dan grijpt God dit keer niet in met een zondvloed, zoals hij eerder in Genesis deed, waar we lazen over de Nefilim. Nee, dit keer geeft God geen zondvloed over de hele wereld. Dat heeft hij beloofd om niet meer te doen. Dit keer houdt God een hele gerichte veldtocht precies tegen deze volken die die gruwelijkheden uitvoeren. Dus heeft God buitensporig geweld gebruikt, wat we nog wel eens zeggen? Nee, ik zou eerder zeggen dat God een hele gerichte militaire missie had, waarbij Israël zijn strijder was die dat moest uitvoeren. En David hier in deze geschiedenis bij Goliath, als de rechtmatige koning van Israël, voltooit die missie. Nou, als we David en Saul vergelijken, dan is het goed om daar ook persoonlijke lessen uit te trekken. We kennen natuurlijk de persoonlijke lessen van David, hoe die als kleine jongen eigenlijk ongewapend in Gods naam tegen Goliath gaat vechten. En daar mogen we inderdaad lessen uit trekken. Maar we mogen onszelf ook, als we zo naar Saul kijken, die de geestelijke strijd niet zag, en David die dat duidelijk wel zag, mogen ook bij onszelf te raden gaan. Hoe kijken wij naar de werkelijkheid om ons heen? Zien we net als David wat zich er werkelijk afspeelt in onze situatie? Of zijn we net als Saul daar blind voor en komen we met menselijke oplossingen? We zagen dat heel duidelijk bij dat voorbeeld wat ik gaf, dat we moesten wachten om die website live te kunnen zetten, omdat we nog afhankelijk waren van één iemand. Dat is iets waarvoor we hebben gebeden, want we wisten dat deze website, dat Gods woord levensveranderend kan zijn voor mensen, juist ook in deze tijd, waarom we die website live wilden. En we geloofden dat dat niet zomaar een praktisch probleem was, maar dat er ook een geestelijke strijd omheen ging. En wat is de consequentie daarvan? De consequentie is dat we ervoor gaan bidden. Dat we de geestelijke wapens ook oppakken en niet uit eigen kracht daarmee oplossingen gaan bedenken. En God heeft de gebeden verhoord. Maar bent u ook bewust dat ook in uw leven u onderdeel bent van een geestelijke strijd? En daarbij bedoel ik niet wat we ook wel eens zien in de christelijke wereld. Dat we steden, gebieden moeten gaan claimen, dat we een strijd moeten gaan voeren op die manier. Maar ik heb het erover of we met Gods ogen naar de wereld om ons heen kijken. En bedenk dat dat ook heel eenvoudig in uw leven kan zijn. Dat het niet iets is waarvoor je in het werk van de Heer moet staan fulltime. Maar dat eenvoudig in onze levens gebeurt. David was tenslotte door zijn vader gestuurd om eten te gaan brengen naar zijn broers. Een gewone praktische opdracht. Maar David kwam daar in een situatie terecht, gewoon op de plek waar hij door zijn vader gestuurd was, en zag daar de geestelijke werkelijkheid van wat er gebeurde. En zo kan het ook in onze levens zijn. Of het de klas is, op school waarin we zitten, onze collega's op het werk, de buren in de straat. Ook daar kan een geestelijke situatie zijn die misschien op het eerste gezicht niet ziet. Waar op het eerste gezicht misschien heel praktisch de plek lijkt waar u moet zijn. Maar misschien heeft u daar ook aan een geestelijke opdracht. En dat kan heel veel dingen zijn. Het kan te maken hebben in eerste plaats met de nood die we om ons heen zien. De noodzaak van het evangelie voor mensen om te horen. Heel belangrijk geestelijk aspect als we kijken naar de wereld om ons heen. Maar het kan ook te maken hebben met hoe wij het aankijken tegen wat er in onze maatschappij gebeurt. Want ook vandaag zien we juist dat de mensheid opnieuw tegen Gods scheppingsorde ingaat. Juist in onze maatschappij. Ik hoorde van vrienden van ons hoe het in het onderwijs gaat bij kinderen. Wat kinderen te horen krijgen, hoe daar het gezag van leraren wegvalt. Wat ze daar te leren krijgen. Dingen die tegen Gods scheppingsorde ingaan. En ook vandaag worden er kinderoffers gebracht. Misschien niet meer zo op de manier zoals dat toen gebeurde. Maar ook vandaag worden jonge kinderlevens beëindigd, nog voordat ze geboren konden worden. Van ook vandaag de dag worden kinderen opgeofferd aan ons eigen, aan eigen praktische situaties. En de vraag aan ons is, hebben we oog voor zulke geestelijke dingen om ons heen, wat er geestelijk gezien om ons heen gebeurt? En de vraag aan ons is, kan God ons dan gebruiken op dat moment, zoals David zich gebruiken liet, terwijl hij eigenlijk alleen te eten ging brengen aan zijn broers? Kan God ons op die momenten gebruiken? En dat staat niet altijd groots in de schijnwerper zoals het bij David stond, waar er een heel leger meekeek. Maar heel vaak in onze levens zijn die situaties ook klein en op de achtergrond, waar er helemaal niet zoveel mensen meekijken. Dus het is een bemoediging. God heeft ook een taak voor u, maar ook een aanmoediging. God heeft ook een taak voor u op de plek waar hij u gesteld heeft. En dan komen we bij de vierde hoofdrolspeler. Want natuurlijk is er hier in deze geschiedenis de hoofdrolspeler van alle hoofdrolspelers. Die we misschien niet overal direct benoemd zien. Maar het is natuurlijk niemand minder dan God zelf die hier de regie heeft in deze situatie. Hij is de grote hoofdrolspeler en David is in deze geschiedenis zijn instrument. We mogen hier Gods handelen in zien, maar in dezezelfde geschiedenis mogen we ook zien hoe deze geschiedenis wijst naar Gods handelen in de toekomst. Allereerst is David in deze geschiedenis een beeld van de Heer Jezus. Zoals David Goliath uiteindelijk dood met zijn eigen zwaard, zo heeft de Heer Jezus Satan overwonnen met zijn eigen wapen aan het kruis. Satans eigen wapen was de dood. En dat is precies waarmee de Heer Jezus hem heeft overwonnen. Hebreeën 2 vers 14 zegt dat hij, de Heer Jezus, door de dood, hem die de macht had over de dood, dat is de duivel, teniet heeft gedaan. Dat onderstreept trouwens ook nog eens Goliath's demonische achtergrond, die hier het beeld is van Satan. Maar het laat ons ook zien hoe geweldig de Heer Jezus dat heeft gedaan en die strijd heeft gevoerd. En dan mogen we van onder de indruk komen dat als we naar David kijken in deze geschiedenis, dat we eigenlijk verder vooruit kijken naar de strijd die de Heer Jezus zelf gevoerd heeft en de dood heeft overwonnen en Satan daarmee heeft overwonnen. Maar de geschiedenis kijkt zelfs daar nog verder voorbij. Kijkt nog verder dan de kruisiging en de opstanding. De diverse elementen uit deze geschiedenis verwijzen naar profetieën over wat de Heer Jezus gaat doen bij zijn tweede komst, bij zijn wederkomst. En ik heb het voor mezelf in een schemaatje staan. Ik heb dat niet zo mooi voor u op een rijtje, maar u moet het misschien maar eens de citaten meeschrijven en ze thuis eens naast elkaar leggen. Hier in 1 Samuel 17 zegt David: wat zal men de man doen die deze Filistijn verslaat en de smaad van Israël afwendt? Jesaja 25 zegt over de Heer Jezus in vers 8. Hij zal de dood voor altijd verslinden. De Heere, Heere zal de tranen van alle gezichten afwissen en de smaad van zijn volk wegnemen van heel de aarde. Als de Heer Jezus terugkomt, dan zal hij net als David de smaad van zijn volk wegnemen. We lezen in 1 Samuel 17 vers 40 dat David stilstaat bij de beek om zich daarvoor 5 gladde stenen uit te nemen. Psalm 110 zegt over de Heer Jezus, over de komende Messias: hij drinkt onderweg uit de beek. Opvallend, die overeenkomsten. Nog even dagen later wat het precies betekent, maar die overeenkomsten, dat ook de Heer Jezus daar stilstaat bij de beek. 1 Samuel 17 vers 49 lezen we dat David zijn hand in de tas stak, een steen eruit nam en slingerde die weg. Zacharia 9 vers 14 zegt over de wederkomst: de Heere zal boven hem verschijnen als een bliksem, zal zijn pijl uitschieten. Net zoals de steen van David uit de slinger schoot. 1 Samuel 17 vers 52 staat, dat hebben we niet gelezen, maar er staat dat wanneer David Goliath heeft gedood, toen stonden de mannen van Israël en Juda op, juichten en achtervolgden de Filistijnen. Dus als David Goliath heeft verslagen, dan staat de rest van het leger van Israël op en gaat de Filistijnen achterna. Zacharia 12 vers 8 staat een opvallende tekst. Zacharia 12 tot en met 14 gaan helemaal over de wederkomst en de tijd daarna. Maar dan lezen we in vers 8, Zacharia 12 vers 8. Op die dag zal de Heere de inwoners van Jeruzalem beschermen. Precies wat David heeft gedaan. Wie onder hen wankelt, zal op die dag als David zijn. Dus op de dag van de wederkomst van de Heer Jezus zal op een gegeven moment al die inwoners van Jeruzalem zullen zijn als David. Het is eigenlijk net als David die Goliath verslaat en het leger staat op. Zo lezen we ook in Zacharia 12 dat ook Israël bij de wederkomst, als de Heer Jezus de strijd voert, dat Israël erin mag meestrijden. Eigenlijk verslaat de Heer Jezus, gaat aan het hoofd en zijn volk komt achter hem aan, net als bij David. En een tekst die ik er bewust heb bijgelezen vanochtend, de afsluiting van deze geschiedenis, waar Saul zegt, van wie ben jij een zoon, jongeman? Waar die woorden in doorklinken. Eigenlijk als het ware de vraag van wie is de Heer Jezus een zoon? Wie is hij? De vraag die we zullen moeten beantwoorden. Waar Psalm 24 een geweldig antwoord op geeft. We zullen dat straks samen lezen. Ter afsluiting. Maar Psalm 24 vers 8 zegt. Wie is deze koning der ere? Eigenlijk diezelfde vraag. Wie is hij? En dan staat er achteraan. De Heere sterk en geweldig. De Heere geweldig in de strijd. Weet u wat ik zo mooi vind? Dat we net lazen dat wanneer de Heer Jezus komt als koning van Israël, de inwoners van Jeruzalem zullen zijn als David. En dan zal eigenlijk de glorie van hun koning zal afstralen op zijn volk. Dus hun smaad zal worden weggenomen. En alsnog mogen ze dan onder leiding van de Heer Jezus die taak vervullen die aan hen gegeven was. Door in Gods naam de vijanden van Israël te bestrijden. Dan mogen ze achter de Heer Jezus aan en samen met hem de strijd voeren. Als we vandaag de dag naar Israël kijken, dan zijn de leiders van Israël eigenlijk nog als Saul. Ze vechten wel voor hun volk, maar ze vechten met aardse wapens. Maar straks komt de rechtmatige koning van Israël zijn broers opzoeken. Hij zal zelf ingrijpen en voor zijn volk strijden. En als hij komt, dan komt hij niet als een kleine jonge man zoals David kwam. Als hij komt in zijn grootheid, dat lezen we in Psalm 24 waar ik net een vers uit las, dan moeten zelfs de poorten van Jeruzalem verhoogd worden zodat hij erdoor kan. En net zoals David en Goliath eindigt met de vraag naar David van wie is deze een jonge man, wil ik ook eindigen met een vraag aan onszelf. Van wie is hij een zoon? Wie is deze koning der ere? Eigenlijk is de vraag aan ons, hoe ken jij de Heer Jezus? En in de eerste plaats is die ene vraag belangrijk. Ken jij hem als jouw verlosser? Kent u hem als degene die ook voor u aan het kruis is gegaan om ook uw zonde te vergeven, maar ook voor u is opgestaan, zodat u met hem mocht sterven en ook weer opstaan en met hem een nieuw leven mocht hebben. Kent u hem zo als wie hij is, als uw verlosser, als uw redder? En als dat niet zo is, als u niet die vraag positief kunt beantwoorden, dan zou ik zeggen, ga er met iemand over in gesprek. Ga de Bijbel lezen. Ga er met mensen hier uit de gemeente over in gesprek. Wat het betekent dat de Heer Jezus onze verlosser is. Wat betekent dat hij voor ons aan het kruis is gegaan en waarom dat nodig was. Ga de mensen over opzoeken en ga er naar vragen. Maar dan ook de volgende vraag. Als we hem kennen als onze verlosser, kennen we dan ook zijn grootheid? Kennen we hem als de rechtmatige koning van Israël? Kennen we zijn rechtvaardigheid, zijn gerechtigheid, dat voor hem zelfs geen demonisch volk kan bestaan en dat een halt moet toeroepen en daar moet ingrijpen? Of trekken we zijn besluiten daarin in twijfel? Kennen we hem als de koning der ere? We staan vaak bij de Heer Jezus stil als onze redder en verlosser en terecht. En dat moeten we blijven doen. Maar als we alleen die kant bekijken, is het één zijde van de medaille. Want hij is ook de koning die zal komen. Die koning zal worden over heel de aarde. Die groot en heilig en rechtvaardig is. En waar we ons voor neer moeten buigen. En die ook hier moet zijn in ons leven. Kennen we hem ook op die manier? Ik wil met u af gaan sluiten. Met die tekst uit Psalm 24. Psalm 24 vers 8. Wie is deze koning der ere? De Heere sterk en geweldig. De Heere geweldig in de strijd. Hef uw hoofden op, o poorten, ja, verhef ze eeuwige deuren, opdat de koning der ere binnengaat. Wie is hij, deze koning der ere? De Heere van de legermachten. Hij is de koning der ere. En laten we hem ook die glorie geven die hem zo toekomt. Straks zal de wereld hem zien als koning. En wij die hem kennen om wie hij is, wij mogen nu al onze knieën voor hem buigen en hem alle lof en eer en aanbidding geven. Amen.